Matthäus hoofdstuk 26, waar ik lees vanaf vers 14, waar staat: toen ging een van de twaalf, genaamd Judas Iscariot, tot de overpriesters en zeide: wat wilt gij mij geven en ik zal hem u overleveren? En ze hebben hem toegelegd 30 zilveren penningen. En van toen af zocht hij gelegenheid opdat hij hem overleveren mocht. En op de eerste dag der ongehevelde broden kwamen de discipelen tot Jezus, zeggende tot hem: waar wilt gij dat we u bereiden het Paasga te eten? En hij zeide: gaat heen in de stad tot zulk een en zegt hem: de meester zegt, mijn tijd is nabij. Ik zal bij u het Paasga houden met mijn discipelen. En de discipelen deden gelijk Jezus hun bevolen had en bereiden het Paasga. En als het avond geworden was, zat hij aan met de twaalven. En toen zij aten, zeide hij: voorwaar, ik zeg u dat een van u mij zal verraden. En zij, zeer bedroefd geworden zijnde, begonnen ieder van hem tot hem te zeggen: ben ik het, Heere? En hij antwoordende zeide: die de hand met mij in de schotel indoopt, die zal mij verraden. De Zoon des mensen gaat wel heen, gelijk van hem geschreven is, maar wee die mens door welke de Zoon des mensen verraden wordt. Het ware hem goed, zo die mens niet geboren was geweest. En Judas, die hem verriet, antwoordde en zeide: ben ik het, Rabbi? Hij zeide tot hem: gij hebt het gezegd. Tot zover. En hier zijn we dan terecht in de laatste uren eigenlijk van wat wij gewoonlijk noemen de omwandeling van de Heer Jezus, dat wil zeggen van zijn openbare bediening. We zijn namelijk terecht hier op de laatste, in de laatste dagen, maar zelfs op de laatste avond van zijn leven, want binnen nog 24 uur, ruim daarbinnen trouwens, maar binnen 24 uur zou hij overgeleverd worden, zoals het heet, om gekruisigd te worden, waarbij ik de term ontleen aan vers 2 van Matthäus 26... waar immers gezegd wordt dat de Zoon des mensen zal overgeleverd worden om gekruisigd te worden. Daarna kregen wij eerst van doen in het begin van dit hoofdstuk met de, waarboven staat, de maaltijd in Betanië. Om een of andere reden heeft men hier weer niet boven gezet de zalving in Betanië, maar dat was wel degelijk wat het was. Geschiedenis die ook bij de andere evangelisten vermeld wordt. Hetgeen betekent dat het inderdaad een belangrijke geschiedenis is. Historisch weliswaar betekent het niks, kun je wel zeggen. Maar profetisch betekent het wel degelijk een heleboel. Wat we hier namelijk uitgedrukt vinden in deze laatste uren, dan wel laatste dagen, maar laatste uren van het leven van de Heer Jezus voor zijn kruisiging, is feitelijk de uitdrukking van wat daarna tot stand zou komen, namelijk, het is de uitdrukking van wat tot stand zou komen door zijn opstanding. En het is tegelijkertijd illustratief dan ook voor de bedeling waarin wij tegenwoordig nog steeds leven. Het eigenaardige is ook dat hier in dit laatste deel van de geschiedenis bepaalde zaken steeds worden afgewisseld. En dat is met opzet ongetwijfeld, want daarmee worden bepaalde zaken ook constant tegenover elkaar gezet. Ik ga het er vanavond niet uitgebreid over hebben, maar wij zouden in de eerste plaats weten dat die vrouw die de Heer Jezus zalfde, in het voorgaande schriftgedeelte dus, dat was was Maria Magdalena, zeggen wij dan. Of Maria van Betanië, dat maakt niks uit, dat is namelijk dezelfde. En daarmee zijn een heleboel problemen meteen ook opgelost. Maar waar het over gaat is dat deze vrouw nou eenmaal een type is, feitelijk van de 10 stammen van Israël, of van Efraïm, zoals we dat ook wel eens zeggen, waardoor of waaruit de gemeente tot stand zou komen. Ik zeg het niet al te nauwkeurig, want dat doe ik niet elke keer natuurlijk, en ook nu niet. Maar het gaat er maar om dat zij dat wel degelijk uitdrukt. Voor dat doel zalft zij de Heer Jezus. Zijn hoofd wordt genoemd, zijn lichaam wordt genoemd, zijn voeten worden genoemd. Alleen die dingen worden genoemd in verschillende plaatsen, in verschillende evangeliën. Maar het gaat erom dat het alle drie genoemd wordt. Zijn lichaam, zijn hoofd, zijn voeten. En dat lichaam, dat hoofd, de voeten is uiteraard in het algemeen gewoon de uitbeelding van de gemeente uit onze tegenwoordige tijd, de gemeente waar wij deel van uitmaken, de gemeente die immers in Christus gezalfd is. Het is ook wat later in de brieven gezegd wordt. Wij zijn immers gezalfd met de Heilige. Wij hebben de zalving van de Heilige, of hoe het bij gelegenheid allemaal maar genoemd mag worden. En het spreekt dus gewoon over hoe de gemeente tot stand komt. Maar hier in de geschiedenis komt het tot stand, komt die zalving tot stand via deze Maria. En zoals gezegd, dat is de uitdrukking van hoe de gemeente tot stand zou komen of geboren zou worden. Maar dat zou ik moeten zeggen in verband met andere schriftgedeelten. Uit inderdaad 10 stammen van Israël. Hier, dat in bijzonder gesproken wordt ook over de zalving van de voeten van de Heer Jezus. Dat ligt ook voor de hand, omdat op andere plaatsen, in het Oude zowel als het Nieuwe Testament, in dat verband gesproken wordt over hoe lieflijk zijn de voeten dergenen die het goede verkondigen, die de goede boodschap doen horen, enzovoorts. Want de gedachte is dat inderdaad dat woord Gods en die goede boodschap, het evangelie dus gewoon, gebracht zou worden, en vandaar de voeten, gebracht zou worden inderdaad naar de heidenen in het algemeen en naar Efraïm in het bijzonder. Dat is wat deze vrouw in ieder geval uitdrukt. Waarna wij terechtkomen in vers 14, waar gesproken wordt over een van de 12 genaamd Judas Iscariot, die tot de overpriesters ging en zei: wat wilt gij mij geven en ik zal hem u overleveren. En ze gaven hem 30 sikkelen, 30 zilverlingen, 30 zilveren penningen heeft men ervan gemaakt in de Statenvertaling. In ieder geval 30 zilveren munten, maar vermoedelijk gewoon sikkels. En daarna staat er: van toen af zocht hij gelegenheid opdat hij hem overleveren mocht. De geschiedenis van Judas en de verraad van Judas wordt uitgebreid vermeld, ook in alle evangelieën, door alle evangelisten bedoel ik dus feitelijk. En ook dat is opmerkelijk, weer omdat het, niet omdat het van zo'n groot historisch belang is, want het maakt echt helemaal niks uit, maar wel omdat het van enorm groot profetisch belang is. En het belang daarvan is net zo groot als die zalving in Betanië. Heeft ook rechtstreeks met elkaar van doen, al wordt het dan in elk geval tegenover elkaar gezet. Want misschien herinnert u zich, het staat hier niet bij, geloof ik. Hier is die zalving wordt hier beschreven. En dan staat er in vers 8 van dit hoofdstuk: en zijn discipelen dat ziende namen het zeer kwalijk, zeggende: waartoe dit verlies? Die uitspraak wordt hier toegeschreven aan de discipelen. In de praktijk was het één van de discipelen die dat zei, namelijk Judas Iscariot, dezezelfde man. Zodat bij dezelfde gelegenheid, weliswaar niet hier in Matthäus, maar wel bijvoorbeeld in het Johannesevangelie, staan deze twee naast elkaar. De vrouw doet dit en de man die geeft daar het commentaar op. En ze staan dus duidelijk tegenover elkaar, waarbij de Heer Jezus de kant kiest van deze vrouw die hem zalfde. Hier worden ze iets verder uit elkaar gezet, maar niettemin volgt het wel op elkaar. Eerst de zalving en dan meteen, toen ging een van de 12, genaamd Judas Iscariot, enzovoort. Ze zijn genadig genoeg, omdat het een tamelijk lastige constructie is. Want wij vinden vers 14 tot en met 16, waarboven staat het verraad van Judas. Wij vinden vers 20 en wat er verder volgt, waarboven staat Judas ontmaskerd. Maar de eigenlijke geschiedenis volgt pas in hoofdstuk 27 vanaf vers 1. En dan wordt het verhaal van Judas feitelijk voltooid. En dan zijn we er nog niet, want het logische vervolg op het verhaal vinden we daarna nog in Handelingen 1. Het wordt dus in stukjes verteld. En dat zeg ik, dat is een tamelijk onpraktische aangelegenheid. Niettemin gebeurt het zo, waardoor inderdaad deze vrouw, dat wil zeggen Maria en Judas, tegenover elkaar gezet worden. En daarna, mochten wij dat missen, krijgen we hetzelfde verhaal nog een keer. Dan wordt namelijk Judas, uit vers 14 tot en met 16 van hoofdstuk 26, gesteld tegenover een mysterieuze figuur uit vers 17 tot en met 19. Maar het blijft steeds hetzelfde verhaal. Het gaat om het contrast tussen twee verschillende figuren. En ik wijs hem erop dat in de geschiedenis zoals hier vermeld van de maaltijd in Betanië, daar staat slechts, er kwam tot hem een vrouw en wie het was, wordt er niet bij verteld. Wij weten het omdat het op andere plaatsen staat. Alhoewel daar tot op heden over gediscussieerd wordt, hoor, over wie het was. Maar goed, wij hebben daar hopelijk geen moeite mee, we weten wie het was. En daarna, vanaf vers 17, wordt gevraagd, waar wilt gij dat we u bereiden het paas gaat te eten? En dan wordt gezegd, gaat heen in de stad tot zulkeen en zegt tot hem, maar wie die zulkeen is, wie die hem is, staat er evenmin bij. Het blijft dus geheimzinnig. En het idee is dat daarmee Judas, de bekende, gesteld wordt tegenover de geheimzinnige vrouw. En daarna tegenover die geheimzinnige man uit vers 18. Dat heb je toch, hè? Eerst de geheimzinnige vrouw, dan Judas, dan die geheimzinnige man en dan weer Judas vanaf vers 20. En de betekenis daarvan is betrekkelijk eenvoudig, maar daarvoor zouden wij eerst zien of verstaan dat Judas, deze Judas, weliswaar geen historisch belangrijke rol speelt. Niettemin is het zo dat zijn verhaal door alle evangelisten vermeld wordt en dat zelfs in het Oude Testament, ik meen zelfs in 3 verschillende psalmen, wordt over hem gesproken. En dat weten wij omdat in het Nieuwe Testament gezegd wordt dat dat zo is, waarmee je maar weer ziet. Hoeveel belang toch aan de geschiedenis van het verraad van Judas gehecht wordt. Persoonlijk vind ik dat te meer opmerkelijk, omdat ik zelf nooit begrepen heb, op de zondagsschool vroeger dus, weet u wel, heb ik nooit begrepen wat nou eigenlijk Judas voor elkaar kreeg en waar hij eigenlijk die 30 zilverlingen voor kreeg. Want wat heeft de man nou eigenlijk gedaan? Nou, wat heeft hij gedaan? Ik zal hem u overleveren. Was dat dan nodig? Ze konden hem toch zo ook ontvangen? Iedereen wist toch wie hij was? Toen heeft men kennelijk het verhaal bedacht dat, nou ja, ze moesten hem 's nachts gevangen nemen. En in de nacht kun je natuurlijk makkelijk een vergissing maken. En dan moet ik ook lachen. Dan denk ik, ja, kom nou toch. Hè? En bovendien, dan pakken ze toch de hele club in één keer op. Dat maakt toch niet zoveel uit. Want het is toch wel duidelijk wie het is. Bovendien, u en ik weten, dat kon ik toen ook al bedenken, u en ik weten dat de Heer Jezus zelfs op de tast herkenbaar zou zijn. In het stikdonker, jazeker wel, waaraan? Dat is moeilijk, denk ik. Hij was nog makkelijker herkenbaar dan een soldaat met een naamplaatje om zijn nek. Kom je daar niet op? Dat is echt makkelijk herkenbaar. Hij droeg namelijk altijd een rok, noemen wij het officieel. Die mantel, de rok heet het officieel tegenwoordig, de heilige rok. Laatstelijk gezien in Trier, als ik me goed herinner. Ik was er helaas niet, ik was niet Rooms-Katholiek broeder. Dus je mocht toch geen foto's maken, dus ik heb het voorbij laten gaan. Maar in een paar maanden terug kon men het ding bekijken. Eens in de zoveel jaar mocht dat. Ik heb echt op het punt gestaan om af te reizen, maar toen ik hoorde dat je alleen in processie er voorbij mocht en dat het toch niet gefotografeerd mocht worden, dacht ik, och, laat me zitten ook. Maar daar gaat het nou niet om. Waar het wel om gaat, is dat die rok op de tast herkenbaar was om de doodeenvoudige reden dat hij zonder naad geweven was. Nou, in ieder geval, het had niet op de tast gehoeven, denk ik, maar hij zou zo zonder meer aan zijn kleed herkenbaar geweest zijn. Want het was een uniek ding. Je kan het niet missen. Want wat het uitbeeldt is feitelijk het hoge priesterschap van Christus. Hè? Dat is wat het eigenlijk voorstelt. Waarna altijd de vraag is, waar is het ding gebleven? Het werd verloot onder 4 Romeinse soldaten. En de vraag is, naar welke ging die? Dat weet ik, de westelijke. Nou goed, laat maar zitten, zijn verhaal apart. Is dit te moeilijk? Is hij echt te moeilijk? De mantel staat voor de hoge priestelijke functie van Christus. Dit ding zonder nade, moest zonder nade zijn. Enzovoort. Hogepriestelijk kleed, volgens de schrift. Enzovoort. En waar is de kleed is niet verknipt, bleef dus één geheel, was altijd één geheel. Altijd één geheel geweest vanaf het begin af aan. Waar ging je naartoe? Naar het westen. Natuurlijk, naar Efraïm ging je, naar het westen. Zeker wel. Of dat ook letterlijk gebeurd is, blijkbaar wel. Naar het noordwesten moest hij dus eigenlijk. Volgens Jesaja zou het noordwesten moeten zijn, want daar zou Efraïm moeten zijn. En op een of andere wijze schijnt het ding toch in het noordwesten gekomen te zijn, vanuit Jeruzalem gerekend. En als ze hem in Trier aanwijzen, dan denk ik, nou, dat lijkt me niet echt verkeerd. Mede omdat hij daar terechtgekomen is door een Britse prinses. Dat weet niet eens iedereen, want dat wil men niet geloven. Door Helena. Helena, die heeft een cadeau gedaan aan Trier. Zo is hij dat. En Helena was Helen, de dochter van King Cole. Nee, ze leek niet, nee, ze leek niet op haar vader. Het was niet net King Cole. Nee. King Cole, de echte King Cole. Nou goed, dat verhaal vertel ik u misschien in de wandelgangen ooit nog een keer. Maar het is echt zeer interessant. Maar goed. Gaat het nou verder niet om? Ik bedoelde alleen maar te zeggen, hij zou zo zonder meer toch wel herkenbaar geweest zijn. We kenden hem immers allemaal van zijn openbare optreden, zo zonder meer. Het mag geen probleem geweest zijn. Dus wat Judas nou eigenlijk verricht heeft, ik zou het niet kunnen zeggen. Hij heeft de Heer Jezus overgeleverd. Verraden wordt het daarna vertaald. Maar het woord wat later vertaald wordt met verraden, betekent gewoon overleveren. Dus het woord wat ook steeds zo vertaald wordt, behalve als Judas het doet. Dan heet het ineens verraad. Maar wat voor soort verraad dat dan is, weet ik ook niet. Bij verraad, wat denk je eraan? Dat in goed vertrouwen iets geregeld was en dat hij dat vertrouwen beschaamt? Ik zou het zo niet kunnen zeggen. Met andere woorden, zelfs in de vertaling heeft men er wat meer van gemaakt dan het in werkelijkheid was. Maar het hele punt is dat weliswaar historisch het eigenlijk helemaal niets betekent. Maar ik weet ook niet wat men zich erbij voorgesteld heeft in de tijd toen de afspraak gemaakt werd hier tussen Judas en de overpriesters, de leden van het Sanhedrin. Maar waar het om gaat, is om de typologische betekenis van de geschiedenis. Er staat namelijk ook inderdaad in Handelingen 1 dat het lot deze bediening hem gegeven was. Hij moest namelijk een bepaalde rol spelen. Want dat is beter gezegd dan wanneer ik zou zeggen, hij moest een bepaalde functie vervullen. Want de functie had het eigenlijk niet. Historisch niet. Maar er staat, hij had het lot deze bediening gekregen in Handelingen 1, vers 17. Hij was met ons gerekend en had het lot deze bediening verkregen. Een gelijksoortige uitspraak staat er trouwens later in 1 Petrus. Is het 1 Petrus? Ja, dat is 1 Petrus. En daar wordt de uitdrukking van toepassing gebracht op het Joodse volk. En dat is precies waar het over gaat natuurlijk. Er is niks moeilijks aan. De figuur van Judas met de naam, Hebreeuwse naam, Juda. In het Grieks wordt het dan, met de Griekse uitgang erachter, Judas. Maar deze man met de naam Juda is namelijk gewoon de uitbeelding van het Joodse volk. En als een van de 12 was hij de uitbeelding van een van de 12 stammen Israëls, namelijk de stam van Juda. Dat is niks moeilijks aan. Want waar het over gaat, is dat Judas inderdaad behoorde tot de discipelen. Hij werd daar in ieder geval toe gerekend, laten we het zo zeggen. Want of hij erbij hoorde, daar kun je over discussiëren, maar daar gaat het nou niet om. Het punt is gewoon, hij was een van de 12, maar niettemin, hij verwierp de Heer. En dat is precies wat het Joodse volk gedaan heeft, want het blijft natuurlijk zo, dat toen de Messias kwam, zou hij uiteraard in de eerste plaats de Messias zijn van zijn eigen stam. Net zo goed als hij was de zoon van David, dat moest de Messias trouwens sowieso zijn, de zoon van David. Maar ook David was aanvankelijk slechts koning over zijn eigen stam. 7,5 jaar lang zelfs, officieel. Pas later werd hij koning van alle stammen van Israël. Maar het punt is dat in dit geval zelfs zijn eigen stam hem verwierp. De Joden, het Joodse volk, als volk verwierp hem. En Judas is daar gewoon de illustratie van. Mocht je die hele geschiedenis ontgaan, dat het Joodse volk zo tegenover hem stond, dan vind je het nog altijd uitgedrukt in de geschiedenis van Judas. En het is spreekwoordelijk geworden, want de naam Judas heeft natuurlijk een zeer negatieve betekenis gekregen in heel wat talen, waaronder de Nederlandse. Nou goed, bovendien wijs ik het dan maar even op dat hij ging tot de overpriesters, dat wil zeggen tot de priesters die deel uitmaakten van het Sanhedrin, dat zijn namelijk de overpriesters, ze maakten deel uit van de Joodse Hoge Raad, en van hen stond al in vers 3 van hetzelfde hoofdstuk, toen vergaderden de overpriesters en de schriftgeleerden en de ouderlingen des volks, dat is uiteraard 3 keer hetzelfde, diegene namelijk die deel uitmaakten van de Hoge Raad, het Sanhedrin, en ze vergaderden in de zaal des hogepriesters, die immers de voorzitter was officieel van het Sanhedrin, die genaamd was Caiaphas, hij heette eigenlijk Jozef, en dan komt het verhaal alweer boven tafel. Maar dat staat niet in de Bijbel, dus ik vertel het er maar weer niet meer bij. Hè. Maar Caiaphas heette eigenlijk Jozef, alleen in zijn functie van hoge priester wordt hij Caiaphas genoemd, maar zijn doodnaam, maar dat kan niet. Hè. Zijn echte oorspronkelijke naam was inderdaad Jozef. Men lezen Flavius Josephus, die man heette trouwens ook Jozef, maar gek is dat, hè? Nou goed, laat maar even zitten. Zij beraadslaagden tezamen dat ze Jezus met listigheid vangen en doden zouden. En daarna ging Judas naar diezelfde overpriesters en stelde voor om hem met listigheid te vangen en hem aan hen over te leveren. Waarmee maar gezegd wil zijn dat Judas in vers 14 en 15 geïdentificeerd wordt feitelijk met de Joodse regering, want daar komt het op neer. Het staat in precies dezelfde positie. Men zou het verschil ook niet maken. De Joodse Hoge Raad is de officiële vertegenwoordiging van het Joodse volk. En Judas is typologisch de vertegenwoordiger van het Joodse volk. En dus doen ze precies hetzelfde. Ze worden in de Bijbel op één lijn gezet. Zo is het nou eenmaal. En wat Judas gedaan heeft, mag dan historisch niet zoveel betekenis hebben, want het Sanhedrin gedaan heeft wel. Maar typologisch maakt het niks uit. Het is namelijk gewoon hetzelfde. Ik hoop dat dat duidelijk is. De figuur van Judas staat dus gewoon voor het Joodse volk. Dat kan sowieso niet missen, want wat hier in Matthäus 26 niet bij staat, staat er wel bij in het Johannesevangelie, Johannes 11 namelijk, waar de Hoge Raad vergaderd wordt onder voorzitterschap van Caiaphas, staat er allemaal bij. En ze weten niet goed wat ze met de Heer Jezus moeten. Maar ze stellen wel vast, kijk, als we die man laten geworden, dan raken wij het volk kwijt en onze plaats, onze positie. En dan zegt Caiaphas, nou dan zal ik het je uitleggen, want jullie begrijpen er niet zoveel van. Caiaphas zegt, het is beter dus dat deze ene man sterft voor dat volk, opdat het hele volk niet verloren gaat. En hij bedoelt uiteraard te zeggen, opdat het volk voor mij of voor ons niet verloren gaat. Want als alle Joden ineens christenen worden, zal ik maar zeggen, kan de Joodse Hoge Raad gewoon naar huis. Worden ze door de Romeinen ontslagen en dan moeten ze naar de moeten ze naar de sociale dienst. Zoiets. En dus zegt Caiaphas, het is beter dat één man sterft voor het volk dan dat het hele volk verloren gaat. Waarna Johannes zegt, maar dat is een dubbelzinnige uitspraak. Het is feitelijk een profetie, want Jezus zou sterven voor heel het volk. En daarna zegt hij niet alleen voor het Joodse, maar ook voor het andere deel van Israël. Staat er allemaal bij, hoor. En daarna wandelde de Heer in het verborgene in een plaats genaamd Efrim, maar niet meer in het openbaar onder de Joden, zodat je daar Juda en Efrim prompt tegenover elkaar gesteld vindt. Dus dat allemaal gewoon bij elkaar. Maar goed, het betekent dus inderdaad dat wat Judas hier probeert te doen, is precies hetzelfde als wat de Joodse Hoge Raad probeert te doen onder leiding van deze Caiaphas. En wat die Hoge Raad al zegt, of wat Caiaphas zegt, die zegt, we kunnen beter de Heer Jezus, want daar gaat het natuurlijk om, ter dood brengen, terwille van onszelf, namelijk opdat wij er zelf beter van worden, opdat wij onze positie zouden behouden en opdat wij ons volk zouden houden. Hebben jullie? Dus terwille van henzelf. En dat is precies wat Judas ook doet, want waar het hem om gaat, is inderdaad om hemzelf. Want de 30 zilverlingen schijnt toch een aardig bedrag te zijn tot ondersteuning van de eigen huishouding. Nou, dat is precies wat Caiaphas zei in Johannes 11. Wat hier dan niet vermeld wordt, maar in Johannes 11 wel. Het gaat om precies dezelfde gelegenheid trouwens. Namelijk, het ging om hun eigen positie. Ze wilden van de Heer Jezus af om er zelf beter van te worden. En precies dat is wat Judas ook doet. Hij ruikt een methode om in de ene kant van Jezus af te komen, aan de andere kant om er zelf beter van te worden. En het wordt onder woorden gebracht via die 30 zilverlingen, 30 zilveren penningen. Het is wel aardig trouwens, want die 30 zilveren penningen worden feitelijk in het Oude Testament al aangekondigd. Het is ook vervulling van profetie. Wel degelijk, want wij vinden ze in elk geval genoemd in Zacharia 11. Het is een wat ingewikkelde profetie, daarom zoek ik hem niet op. Maar het komt erop neer dat daar inderdaad een prijs betaald wordt voor Zacharia, voor de profeet. En inderdaad 30 zilverlingen. Maar het is ongetwijfeld een profetie over dit geld wat Judas zou ontvangen. 30 zilverlingen namelijk. Er is iets eigenaardigs mee trouwens. Laat ik het eerst anders zeggen. Wij zijn geneigd die 30 zilverlingen. Nog steeds, ook in de volksmond wordt de term gebruikt hoor, 30 zilverlingen in de zin van bloedgeld, verraad en wat er maar zijn mag. Maar we hebben wat moeite mee om die uitdrukking, om die 30 zilverlingen te plaatsen. In eerste plaats, kan ik er wel over zeggen, dat 30 zilverlingen beschouwd worden in het Oude Testament, dat is in Exodus 21, worden 30 zilverlingen zilverstukken, sikkelen, worden beschouwd als de losprijs voor een slaaf, voor een dienstknecht. Met andere woorden, wat is een slaaf waard? 30 zilverlingen. En als voor de Heer Jezus 30 zilverlingen betaald wordt, betekent het dat hij daarmee geplaatst wordt in de positie van een slaaf, een dienstknecht. Dat is op zich niet moeilijk, want wat hij, De functie die hij zou vervullen hier is nou eenmaal die van dienstknecht. U weet wel, die knecht des Heren uit het Oude Testament, in het bijzonder dan bekend uit Jesaja 53. Maar hij kwam nou eenmaal om Gods wil te doen, als dienstknecht inderdaad, ja. En vandaar de 30 zilverlingen. Dus zodra die betaald worden, wordt daarmee de Heer geplaatst in de positie van de slaaf. Dat is Exodus 21 vers 32. Daarnaast vinden we die 30 zilverlingen ook terug in Leviticus 27 vers 4, waar ze betaald worden tot losprijs van één vrouw. En niet meteen allemaal boos worden, maar in de praktijk is het verschil niet zo groot tussen een dienstknecht en één vrouw. Want de gedachte is dat de vrouw nou eenmaal in de dienende positie staat ten opzichte van de man. En ook inderdaad geacht wordt haar zijn eigendom te zijn. Sorry, maar zo is het nou eenmaal. En voor degenen die er moeite mee hebben dat de vrouw voor wie 30 zilverlingen betaald worden in Leviticus 27, dat dit onder andere dan een type zou zijn van de Heer Jezus, moet ik u zeggen dat we dan zo uit het hoofd in elk geval, zo zonder meer nog twee typen hebben in het Oude Testament. Waarbij iets vrouwelijks beschouwd wordt als type van Christus. Namelijk de verhoogde slang uit, wat is het, nummer 19. De slang namelijk is een vrouwelijke slang. Daar kun je niet helemaal goed mee zien, geloof ik. Of het zou moeten zijn dat daar een vrouwelijk persoonlijk voornaam wordt gebruikt wordt voor de slang, als ik me goed herinner. maar doet niks te zaken nou even. Dat is, is inderdaad een type van Christus, maar het is een vrouwelijke slang in elk geval. En mocht die te onbekend zijn, hebben we altijd nog het bekende offer van de rode vaars. En een vaars is in gewoon Nederlands één koe. En wel degelijk een type van de Heer Jezus. Maar in beide gevallen dan een type van de Heer als... in zijn dienende functie. Laat ik het nog anders zeggen dan. Het vrouwelijke is namelijk per definitie de uitbeelding van de schepping. Ter onderscheiding van de schepper, die dan als mannelijk wordt voorgesteld. En de Heer Jezus, in ieder geval sinds zijn incarnatie, sinds zijn menswording, maakte deel uit van de schepping. En had dus een ondergeschikte positie, ondergeschikt aan God. Meestal zeggen we dan ondergeschikt aan de Vader enzovoort. Maar dat soort terminologie gebruik ik liever niet, omdat we dan meteen weer verdwalen in de uitdrukkingen gebruikt bij de leer van de drie eenheid. En dan kom je er nooit meer uit, hoor, heus. Dat is één groot doolhof. De gedachte is gewoon dat de Heer deel uitmaakte van de schepping, daarmee ook geïdentificeerd werd met de schepping, zelfs de plaats van heel de schepping innam en terwille van die schepping inderdaad leed en stierf. Dat is op zich helemaal niks moeilijks aan. Bovendien mocht hij er moeite mee hebben dat hij deel uitmaakte van de schepping, en dus een schepsel was, als u het zo wil horen, dan moet ik u zeggen dat de Bijbel er geen twijfel over laat bestaan dan toch dat hij de eersteling is van een nieuwe schepping. En dus ook schepping. Maakt dus niks uit. Je moet dat gewoon slikken, zeg ik dan maar, hè, omdat de schrift dat nou eenmaal leert. En de Heer in zijn positie als mens, en dat is hij nog steeds, dat zal hij ook altijd blijven, wordt inderdaad soms typologisch uitgebeeld in een vrouwelijke vorm. Dat is nou eenmaal zo. Dat hoeft helemaal niks moeilijks te zijn. Maar goed, dat was weer een zijlijn, dus ik laat het maar weer voor wat het is. Wij komen het getal 30 trouwens meestal tegen in een zeer positieve betekenis. En dat is eigenlijk het probleem wat achter deze 30 zilverlingen steekt. En toch is het niet moeilijk. Want in de eerste plaats wijs ik er dan maar op dat Jozef, de eerste wel te verstaan, 30 jaar oud was toen hij koning werd. Dus dat is zeer positief. 30. Maar toen gebeurde het. Dat kan niet missen, omdat de 3 en daarmee ook de 30, op het verschil ga ik niet in, maar de 3 en daarmee ook de 30 staan voor belofte. Beloften Gods. En als de 3 vol is, zal ik maar zeggen, dan wordt gewoonlijk ook de belofte vervuld. Of andersom, als een belofte vervuld wordt, komt er een 3 bij aan te pas om aan te geven dat het om een belofte gaat. Vandaar dat de opstanding van Christus, en dat is de grootste belofte die we uit de Bijbel kennen, uiteraard plaatsvond op 1/3 dag. Zoals de beloofde verlossing heel de Bijbel door nou eenmaal plaatsvond op 1/3 dag, welke het ook maar was en wanneer het dan ook maar was. 1/3, want God had het beloofd. Het zal overbodig zijn te zeggen dat de bedeling der belofte dus de 3e bedeling is uit de complete reeks. Ligt zeer voor de hand. Maar wat Jozef betrof, hem was beloofd dat hij koning zou zijn over heel Israël, in elk geval in de praktijk zelfs over heel de wereld. En toen hij 30 was, ging de belofte in vervulling. Daarna hebben wij David, die koning werd toen hij 30 jaar oud was. Precies hetzelfde verhaal dus. En daar geldt alles precies eender. Aan hem was dat inderdaad ook beloofd, dat hij koning zou zijn. Er was ruimte voor, van achter de schapen gehaald en gezalfd enzovoorts. En toen hij 30 was, werd hij ook daadwerkelijk koning. Zij het dan nog alleen over Juda en nog niet over de rest van het volk. Maar niettemin vervulling van belofte met inderdaad 1/30 erbij. Daar is niks moeilijks aan. De problemen zeggen dat we hier in het Nieuwe Testament ineens te maken krijgen met 30 zilverlingen en denken dat is niks positief, dat is allemaal negatief. En dat is niet waar. Het wordt weliswaar genoemd in Handelingen 1 vers 18 het loon der ongerechtigheid. Dat is waar, maar loon klinkt toch redelijk positief. En voor zover wij het positieve er niet van zien, komt dat omdat wij alleen denken aan het bedrag wat het Sanhedrin betaalde aan Judas. Maar we denken er dan niet meer aan wat daarna met die 30 zilverlingen gebeurd is. Nou ja, je kunt nog net zeggen, maar dat gaat niet goed, maar je kunt nog net zeggen, nou ja, dat Juda, het Joodse volk, ongelovig zou zijn en de Messias zou verwerpen, dat is toch aangekondigd. Dan zeg ik, ja, aangekondigd wel, maar beloofd kun je dat toch niet noemen. Het is net alsof het aan de wil van God is en dat was niet zo. Dit was onderdeel van de raad Gods, maar dat is wat anders dan dat het in overeenstemming was met de wil van God. Ik hoop dat u dat begrijpt. Maar wat je wel moet vaststellen, is wat er daarna met die 30 zilverlingen uiteindelijk, want daar komt het op aan, wat er uiteindelijk mee gebeurde. En dat wordt wel degelijk in Matthäus beschreven, in hoofdstuk 27 namelijk. Want toen het eenmaal achter de rug was, vers 3 van Matthäus 27, heeft Judas, die hem verraden had, ziende dat hij veroordeeld was, berouw gehad en heeft de 30 zilveren penningen de overpriesters en de ouderlingen wedergebracht. En ging weer terug. Nou, het maakt niks uit bij wie die 30 zilverlingen zijn, of het nou bij de Joodse Hoge Raad is of bij Judas. Typologisch maakt het geen verschil. Ik hoop dat hij dat ook begrijpt. Er blijft het Joodse volk. Nou goed. En hij zei, ik heb gezondigd verradende het onschuldig bloed. Maar zij zeiden, wat gaat ons dat aan? Gij moogt toezien. Ik vind de prachtige uitdrukking, gij moogt toezien. Want wij hebben daarvoor in het moderne Nederlands twee alternatieven. De een is die van, je ziet maar. Toch? En de andere is, je bekijkt het maar. Dat is wat het, gij moogt toezien. Dat is wat het betekent, zie maar. Je bekijkt het maar. Ja, zo zit het gewoon. Nou goed. Dus dan weet je meteen wat dat betekent. En dan. En als hij de zilveren penningen in de tempel geworpen had, vertrok hij en heengaande verworgde zich. Dat is niet het eind van het verhaal. Want het eind van het verhaal staat in Handelingen 1. Maar het punt is natuurlijk dat het verhaal hier ook niet gaat over Judas. Hoewel dat erboven staat. Boven vers 1 in mijn Bijbel. Het verhaal is hier het verhaal van de 30 zilveren penningen. Want het verhaal van Judas vinden we in Handelingen 1. Daar staat dat hij gevallen is, achterover gevallen is en uit elkaar gespat. Sorry. Ja, als ik het bij elkaar breng, dan heeft hij zich verhangen en toen brak het touw en toen viel hij te pletter. Te barsten, zei iemand laatst. En dat is inderdaad de uitdrukking. Het barst uit elkaar. En de losse onderdelen werden verstrooid, broeder. Sorry, nee, niet dat ik het leuk vind om het te zeggen. Echt niet. Maar je moet gewoon begrijpen wat de schrift ervan zegt. Want het is de uitbeelding van wat er met het Joodse volk gebeurd is. Het is namelijk verstrooid geworden. En het heeft als natie opgehouden te bestaan. Het is verstrooid geworden onder alle volkeren. En dat is wat met Judas letterlijk gebeurde. Hoe onsmakelijk dat verhaal dan ook is. Maar dat staat in Handelingen 1. Dit verhaal is dus niet het verhaal van Judas. Dit is het verhaal van hoe is het gegaan met die 30 zilveren penningen. Dat blijkt namelijk minstens zo belangrijk te zijn. En daarvan staat in vers 6 van Matthäus 27, en de overpriesters de zilveren penning nemende zeiden, het is niet geoorloofd dezelfde in de offerkist te leggen, het blijven wetgeleerden, ze blijven leven onder de wet, ze blijven vasthouden aan het judaïsme, dat is wat er meteen mee uitgedrukt wordt, het is nog steeds op en top joods, mag het wel of mag het niet, nee, meestal mag het niet natuurlijk, als het onder de wet is, dit ook niet. En tezamen raad gehouden hebbende, dat is wat ze steeds doen immers, tezamen raad houden. Tezamen raad houdende hebben ze eerst besloten de Heer Jezus te vangen en te doden. Uit 26 vers 4. En hier besluiten ze om te kopen de akker des pottenbakkers tot een begrafenis voor de vreemdelingen. En daarom is die akker genaamd de akker des bloeds. Akeldama heet het dan. Tot op de huidige dag. En toen is vervuld geworden hetgeen gesproken is door de profeet Jeremia zeggende, Nou, het stond in Zacharia, maar daar ga ik nou maar niet op in. Zij hebben de 30 zilverlingen genomen, de waarde des gewaardeerden van de kinderen Israëls, de welke zij gewaardeerd hebben. De prijs namelijk, de waarde van de Heer Jezus, daar komt het op neer. Maar dat geld, die 30 zilverlingen, de waarde van de Heer Jezus, wordt ook teruggevonden in die akker die gekocht werd van een pottenbakker. Een akker die sindsdien fungeerde als begraafplaats voor vreemdelingen. In Jeruzalem dus, hè? Want dat is, nou ja, buiten Jeruzalem zal het geweest zijn, maar het is voor de bewoners van, of de vreemdelingen in Jeruzalem. En de aardigheid daarvan is, punt 1, ook dit is vervulling van oud-testamentische profetie, met name die van Zacharia 11. Tegelijkertijd is het een verwijzing naar de bekende profetie van de pottenbakker, die nou eenmaal twee verschillende soorten vaten maakte, namelijk vaten ter ere en vaten ter onere. En in Romeinen 9 wordt het aangehaald. En daar staat dat vat ter ere. Dat is een beeld van het Joodse volk. Het vat ter onere is van het Joodse volk. En het vat ter ere, dat is in de praktijk de gemeente. En meer nauwkeurig, Efraïm. Maar daar zou ik het niet meteen over hebben. Heb je dat nog? Het is allemaal verwijzing naar oud-testamentische profetie. Kortom, die rustplaats, want dat is wat een begraafplaats is. Die rustplaats voor vreemdelingen is gewoon een uitbeelding van de positie van de gemeente. Vreemdelingen, heidenen dus, die rust gevonden hebben in Christus. Het was zijn prijs, het was wat voor hem betaald is, enzovoorts. Kortom, het is gewoon de uitdrukking van tegenwoordige gemeentelijke waarheid. En daar gaat het maar om. En bovendien akker des bloeds. Ik zeg altijd, bloed betekent leven en niet dood. En het is dus inderdaad een plaats waar leven is. Wat doet trouwens de pottenbakker met een akker? Er werd gekocht van een pottenbakker. Wat doet de pottenbakker met een akker? Waarom heeft een pottenbakker een akker? Omdat hij klei nodig heeft. Die graaft hij daaruit. Zo zit dat. En of je nou klei uithaalt en een pot van maakt, ter ere, in dit geval natuurlijk. Of hij zaait een gerst op of daar wat er mee wezen mag. Enig der andere granen, denk ik dan. Het maakt niet uit, het is gewoon de uitbeelding van Gods akkerwerk, zijt gij, van de gemeente namelijk. En het vat ter ere, dat zit er allemaal aan vast. Met andere woorden, die 30 zilverlingen staan wel degelijk voor de vervulling van een belofte. Niet de belofte van het ongeloof van het Joodse volk, want dat is natuurlijk geen belofte. Maar wel de belofte dat bij die gelegenheid de zaligheid naar de heidenen zou gezonden worden, waaruit God zich een volk zou verzamelen voor zijn naam. En dan blijkt het dus wel degelijk de positieve betekenis te hebben. En dan zeg ik maar weer dat die 30, het getal 30 sowieso, het eerst voorkomt in de Bijbel in verband met de leeftijd van Jozef als hij koning wordt buiten Israël, in Egypte, ergens in de wereld. En dat gemeentelijke waarheid uitdrukt, dat hebben we langzamerhand toch wel in de gaten, hoop ik. Nou goed, terug naar Matteüs 26. Het verhaal van Judas is dus gewoon het verhaal van het ongeloof van het Joodse volk, van Juda. Koppel ik het nou terug naar die vrouw uit het voorgaande, dat is het verhaal van het geloof van Efraïm. En het tot stand komen van de gemeente daaruit. Heb je dat nog? Maar ik kan het ook vooruit projecteren en gewoon verder lezen. Namelijk in vers 17 van Matteüs 26. Op de eerste der ongehevelde broden. Ik moet het er altijd bij zeggen. Voor alle duidelijkheid, op de eerste der ongehevelde broden is de 14e van de eerste maand. Ik kan niet missen. Lees vooral niet de kanttekeningen bij de Bijbel, want daar staan meestal de meest vreemde dingen in die absoluut niet kloppen. Lees ook geen nieuwe vertaling, want daar staat op de eerste dag van het feest van ongezuurde broden. En dat klopt niet, het was een dag later namelijk. Dus de eerste dag van het feest was de 15e. En ik heb het toevallig nagekeken in een, Bijbel in de Nieuwe Vertaling. Dus meteen uitgekomen nadat de Nieuwe Vertaling uitkwam. En in acht delen, notabene, met kanttekeningen, Bosch en König. Want ze dachten natuurlijk, de Statenvertaling was met kanttekeningen oorspronkelijk, dus die nieuwe vertaling moet ook kanttekeningen krijgen. Dus kreeg je een achtdelige nieuwe vertaling met kanttekeningen. Die greep ik gistermiddag. En ik denk, eerst toch even kijken bij het vers. En er stond, de eerste dag van het feest der ongezuurde broden, waarmee de vertaling dus fout is. Toen kwam er een kanttekening waarbij gezegd wordt dat het heel moeilijk was om uit te maken welke dag het precies was. Maar vermoedelijk stond erbij, vierde de Heer het Paascha met zijn discipelen een dag eerder dan heel de rest van Israël. En dus al op de 13e. Maar zeker wisten ze dat ook niet. Nou, dat kan al helemaal niet. Want de eerste dag van het feest van ongezuurde brood is de 15e. Maar dat staat er niet, behalve in de nieuwe vertaling. In de grondtekst staat de eerste dag van ongezuurde broden, of ongehevelde, wat hetzelfde is. Dat is de 14e. En er is geen enkele aanwijzing in de schrift dat hij het een dag eerder gevierd zou hebben. Namelijk op de 13e, dat kan trouwens niet, want dat is niet een dag van ongezuurde broden. Eenvoudig omdat pas op de avond van de 13e het zuurdesem uit het Joodse huis officieel wordt verwijderd. U weet wel, er gaat pa voorop met een kandelaartje, een kaars voorop en de hele familie achteraan. U weet wel, het hele kerkorgeltje, weet u wel. Van, nou goed, dan gaan ze het hele huis door enzovoorts. En op zoek naar zuurdesem. Is dan het idee. Dit is het officiële ritueel. Nou goed. Dus dat is niet de eerste dag van ongezuurde brood. Al die onzin moet u gewoon vergeten. Dit is gewoon de dag van Pascha. De dag waarop men tussen twee avonden het paaslam, eventueel ook het paascha, want de term paascha wordt gebruikt voor de dagen als zodanig, ook voor het feest als zodanig, maar ook voor het lam. In het Grieks van het Nieuwe Testament. Maar de dag dan waarop het paascha, het paaslam, zou geslacht worden. En paascha is inderdaad eventueel het paaslam, blijkend 1 Korinthe 5, want daar staat ook ons paascha is voor ons geslacht. Dan wordt de term dus niet op het feest van toepassing gebracht, ook niet op al die dagen, één dag meer dus dan, maar op het lam als zodanig. Maar de vraag is, waar wilt gij dat wij u bereiden het paascha te eten? Dat is kennelijk nog vroeg op deze dag, maar als het avond wordt, zou men het paaslam moeten slachten en eten. Zo zit het gewoon, volgens de Joodse en zelfs de wettische instelling van Exodus 12. Dat moest gebeuren tussen twee avonden. Daar doet men ook altijd verschrikkelijk moeilijk over. En er is niks moeilijks aan. Want u weet toch wat tussen de middag is? Er is een wiskundige in de zaal. Tussen de middag? Ja, tussen één kan niet. Dat is hetzelfde als wat is het verschil tussen een vogeltje. Die kent u ook waarschijnlijk, hè? Ken je niet? Deze ene pootje is even lang. Ja, goed. Dat kan dus niet tussen de middag. Hè? Dat is toch duidelijk, hè? Maar wij zeggen het wel zo, maar het is de verkorte versie van tussen de middagen. Welke twee middagen? Makkelijk genoeg, de voormiddag en de namiddag, die kennen we wel namelijk. Maar als er tussenin is, zeggen we ineens tussen de middag. Ik weet niet waarom. Taal is een snaaks ding, zeg ik altijd. Vooral in Zuid-Afrika, maar vooruit. Dat is een snaaks ding. Ik bedoel, tussen de middag is tussen de voormiddag en de namiddag. En wat is nou tussen twee avonden? Tussen de vooravond en de naavond. En de vooravond is de tijd na zonsondergang toe. En de naavond is de tijd na zonsondergang. Naar middernacht toe. Ook niks moeilijks aan. Dus tussen twee avonden in Exodus 12 betekent gewoon bij zonsondergang. Als het duister wordt. Is toch niet moeilijk? Nou goed, maar voor die tijd moesten ze de plek, moesten ze plaats hebben waar dat zou gebeuren. Daar vragen ze ook naar. En er volgt weer zo'n geschiedenis die historisch van geen enkel belang is. Volstrekt niet. Maar die van typologisch belang is. En daarom wordt het ook inderdaad op andere plaatsen vermeld. Niet alleen hier, maar ook in Marcus en Lucas. Er staat namelijk in vers 18 dat de Heer als antwoord op deze vraag zegt: gaat heen in de stad tot zulk een en zegt tot hem: de meester zegt, mijn tijd is nabij, ik zal bij u het paascha houden met mijn discipelen. En de discipelen deden gelijk Jezus hen bevolen had en bereiden het Paascha. En wat ons het meest moet opvallen in zo'n schriftgedeelte, is dat niet gezegd wordt over wie het gaat. Gaat heen in de stad tot Sulkeem. En wie is Sulkeem? En waar is nou eigenlijk die plaats? Staat hier absoluut niet bij. Op een andere plaats staat erbij wat het is, hè? Dat weet je, hè? Nou goed. Dat is niet zo moeilijk, want we vinden hetzelfde in... even spieken. In Marcus 14. Daar vind je ook eerst de zalving te Betanië, uiteraard. En dan vers 12 van Marcus 14. Op de eerste dag der ongeheveld broden, niet het feest, maar de eerste dag der ongeheveld broden, wanneer zij het Pascha slachten, dat kan niet missen, dat is dus de 14e, zeiden zijn discipelen tot hem, waar wilt gij dat wij heen gaan en bereiden dat gij het Pascha eet? En hij zond twee van zijn discipelen. Dat is wel aardig. Nu zijn het er ineens heel speciaal twee. Dus niet moeilijk. Want twee zijn, terwijl één ook genoeg zou geweest zijn. Dan gaat het altijd over de gemeente. Het is altijd een beeld van de gemeente. De gemeente die immers voor twee telt vanwege het eerstgeboorterecht. Want de eerstgeborene krijgt of heeft een dubbel deel. En daarom twee mannen. Maar het had er net zo goed één kunnen zijn, of drie, of wat het ook maar is. Maar het staat twee. Ze zeiden door hem, waar wilt gij, enzovoorts. En toen zei de Heer, hij zendt twee van zijn discipelen, en hij zegt, gaat heen in de stad, en u zal een mens ontmoeten, dragende een kruik water. Waarom staat er niet gewoon die man heet? U zal een mens ontmoeten, en let ook op dat er niet staat, gij zult een mens ontmoeten. Er staat, u zal een mens ontmoeten. Ja, u is niet het onderwerp, een mens is het onderwerp, grammaticaal gesproken dan. Of in gewoon Nederlands, misschien nu wat duidelijker. En een mens zal u ontmoeten, dragende kruik water. Zij ontmoeten niet die man ontmoet hen. Waarbij dus het initiatief van die man uitgaat en niet van die twee discipelen. De twee discipelen worden gewoon naar de stad gestuurd en de Heer zegt, er zal iemand zijn. Hij zal je weten te vinden. En je zult hem herkennen aan een kruik water die hij draagt. Hebben we dat ook nog? Zie je wel een ingewikkelde constructie? Het is net een geheime dienst hier. Een geheime ontmoeting. Nee, waarom ik dat zeg? Het gaat om een verborgenheid. En zelfs het gaat om de verborgenheid. Een verborgen man in dit geval. En niet het initiatief gaat van die twee uit. Het initiatief gaat uit van die ander. Die hier zich identificeert met een kruik water. Dan weten we precies wie het is, maar dat mag je niet zeggen. Want dat is New Age tegenwoordig geworden. Je mag het niet zeggen, het is namelijk de waterman. De waterman. Uit de sterrenteken. Aquarius. Ja, de waterman. Want die wordt altijd zo uitgebeeld. Een man met een kruik water. En wie dat is, die waterman. Ja, dat mag toch niet zo moeilijk zijn, hè? Hij wordt trouwens gewoonlijk uitgebeeld met een kruik water op zijn schouder, maar er loopt water uit. Dat wil zeggen, een hele stroom van water ontstaat. En als je het water volgt, zul je zien dat er nog een vis in zwemt ook nog. Maar dat is weer een ander sterrenbeeld. Ja, we hadden het er even over, dus dan moet het maar even, hè? De vis, zuidervis, heet dat. Die vis is een beeld van de gemeente, het water is het woord van God en de waterman is gewoon Christus en de kruik is de belofte. Toch? De man is Christus, de kruik is de belofte, wat belooft hij? Het woord en daarmee leven, dus water komt eruit en het leven komt bij die vis. Dat is het verhaal van waterman.
Bij die vrouw met het
kruikje. Ja, natuurlijk. Het zijn herkenbare typen, ook uit de Bijbel, zo zonder meer. Maar goed, een man met een kruik water. Nou heb ik het wat vereenvoudigd gezegd. In werkelijkheid, het is niet eens zozeer Christus. Het is Christus, begrijp je me goed. Maar als ik nog specifieker moet zijn, moet ik zeggen, het is de Heilige Geest. die immers in heel de waarheid, het water, het woord, zou leiden. De geest door wie het water, namelijk het woord, was voortgebracht. U weet wel, wel heeft de Heilige Geest gesproken door, u weet wel, heel de schrift is van Gods geest, want dat staat in de grondtekst echt, ingegeven. Laat ik maar geen Grieks gaan noemen, dat doet er ook niet toe. Maar het is door de geest Gods. Dat is het eigenlijk, maar de geest is natuurlijk gewoon de geest van Christus en het is dus gewoon Christus. Maar ik kom daar straks wel wat uitgebreider op terug. Maar die twee mannen zijn gewoon een beeld van de gemeente. Of van Efraïm, dat kan ook. Maar in de praktijk is er toch nauwelijks verschil aan te geven hier. Maar ze zullen door deze man gebracht worden naar een huis. Er staat erbij, zo waar hij ingaat, zegt tot de heer des huizes. De meester zegt, waar is de eetzaal dat ik het paasgaan met mijn discipelen eten zal? En hij zal u wijzen een grote opperzaal. Want hij is niet alleen voor die 12 man, maar hij is bestemd voor heel de gemeente. Dat zijn de vele tienduizenden volgens de Bijbel. Een grote opperzaal, dat wil zeggen niet op een begane grond, maar een verdieping hoger. Namelijk niet op aarde, maar in de hemel. Want de opperzaal is gewoon een beeld van de hemelse positie van de gemeente. Toegerust en gereed. En bovendien, ook al stond dat er niet bij, zouden we toch uit deze verse opmaken dat het al geregeld was. En historisch zouden we zeggen, de Heer heeft al lang een afspraak gemaakt met iemand om die zaal te regelen, toch? Nou goed, maar staat er ook bij, toegerust en gereed. Bereid het ons al daar, zegt de Heer Jezus tot zijn discipelen. En ze gingen uit, kwamen in de stad, vonden het gelijk hun gezegd had. En waarom staat er nog niet bij wie het was en waar het was? Niet eenvoudig, omdat het uitdrukking is van wat wij noemen de verborgenheid. De gemeentelijke positie in onze tegenwoordige bedeling. Wij vinden hetzelfde ook nog in Lucas 22, als ik goed gespiekt heb. Lucas 22, precies dezelfde volgorde, tot Jezus dood besloten, daarna het verraad van Judas, daarna het laatste paasfeest, vanaf vers 7. Waar staat de dag der ongehevelde broden kwam, op de welke het paasgaan moest geslacht worden, dus gewoon de 14e. Hij zond Petrus en Johannes uit, dat waren die twee dus. En dat het een uitdrukking is van de gemeente, dat kan ik zo gauw niet uitleggen. Maar als je nou Petrus en Johannes bij elkaar vindt, dan zijn ze samen de uitbeelding van de gemeente, waarbij Petrus staat voor de gelovigen uit de Joden en Johannes staat voor de gelovigen uit de heidenen, maar meer in het bijzonder uit Efraïm. Vandaar dat we ze in het Johannesevangelie tegenkomen, waarbij ze zelfs een hardloopwedstrijd hielden. Waarbij de vraag was, wie won er? En daar kunnen we het nog niet over eens worden. Want ze vertrokken gelijk, staat er. Het was geen valse start. Staat er echt bij. Hoezo geschiedenis? Staat er echt bij. Jazeker wel. In Johannes. Die twee vertrokken gelijk. Petrus kwam het eerst bij het graf. Daarna arriveerde Johannes. Maar Johannes was de eerste die het graf inging. Dus wie heeft er nou gewonnen? Aanvankelijk zou je denken Petrus. Maar het was Johannes. En nou even de typologie. Je zou denken, Judas. Dat wil zeggen Juda. Het Joodse volk. De zaligheid, weet je wel, Juda, het Joodse volk. Een gemeente, kerk voortgekomen uit Joodse volk en zo. De eerste discipelen waren allemaal Joden enzovoort. Toch mis. Het was Efraïm. Toch? Of niet? Ja, ik kan het nou niet allemaal meteen weer uitleggen. Maar zo, Petrus en Johannes. Vandaar dat je die twee samen vindt meteen in de eerste hoofdstukken van Handelingen. Toch? Petrus voert het woord, maar Johannes is er altijd bij. Ze zijn altijd samen. Nou goed, totdat Paulus op het toneel verschijnt. En dat lijkt me niet zo moeilijk. Als Paulus op het toneel verschijnt, dan verdwijnt Johannes. Maar vanwege hun typologische positie. Maar goed, ik laat het maar voor wat het is. Ik lees gewoon maar weer verder. Hij zond Petrus en Johannes uit, zeggende, gaat heen, let op, niet Petrus, Johannes en Jacobus, de bekende drie, nee, twee. Deze twee, onbegrijpelijke redenen. En dan, gaat heen, bereid ons het paasgaal dat wij het eten mogen. En ze zeiden, waar wilt gij dan? En dan vers 10, Ziet, als ge in de stad zult gekomen zijn, zo zal u een mens ontmoeten. Hetzelfde dus, hè? Niet gij zult een mens ontmoeten, een mens zal u ontmoeten. Zo zal u een mens ontmoeten, dragende een kruik waters, volgt hem in het huis daar hij ingaat, en ge zult zeggen tot de huisvader van dat huis, u weet wel, in het huis mijn vaders zijn vele woorden, leuk hè, dat staat in het Johannesevangelie, dat zegt de Heer diezelfde avond in die opperzaal, in het huis mijn vaders zijn vele woningen, maar in Johannes staat niet dit verhaal bij van dat ze die plaats moesten zoeken. Maar in plaats daarvan vind je deze uitspraak. Leuk, het sluit wel degelijk aan hoor. En zegt, de meester zegt u, waar is de eetzaal daar ik het paascha met mijn discipelen eten zal? En er zal u een grote toegeruste opperzaal wijzen, bereid het al daar. Zij heengaande vonden het gelijk u een gezegd had en bereiden het paascha. Nou, het moet duidelijk zijn, deze opperzaal moet de uitbeelding zijn van de hemelse positie van de gemeente, de positie van de gemeente in het algemeen. De plaats wordt niet bekendgemaakt en degene die hen daar bracht ook niet, maar ik zal me weer met de deur in huis vallen. Matthäus 26 heet hij gewoon zulk heen, gaat heen in de stad tot zulk heen en zeg hem enzovoort. Nou, zulk heen komen we in de Bijbel nog een paar keer tegen. Het blijkt namelijk familie van David te zijn, iemand uit de koninklijke familie, maar toch van wat oudere leeftijd al en van de oudere tak van de familie bovendien. En pas ik het nou letterlijk toe in deze dagen, dan is er maar één figuur. Of we weten het absoluut niet. Of er komt maar één figuur voor een aanmerking, die meneer met die kruik op zijn nek. Dan wel deze zulkeen was Jozef van Arimathea. Dat is de enige die aan de beschrijving beantwoordt. Als zulkeen familie is van de Heer Jezus, familie van David, uit een andere tak en zelfs oudere tak van de familie. Wel nu, die kennen wij. Dat is namelijk Jozef van Arimathea, de oom van Maria, die de moeder was van de Heer Jezus. Jozef van Arimathea, dus die de oud-oom was, want zo heet het geloof ik in gewoon Nederlands. Heb ik me laten uitleggen. De oud-oom was van de Heer Jezus. En dat het verhaal tamelijk goed sluit, mogen blijken uit de verhalen die buiten de Bijbel om over de man bekend zijn. In de eerste plaats dat hij Jozef heet, ligt natuurlijk voor de hand, hè. Gemeente, Jozef, eerst geboorterecht, enzovoort. Maar een van de mooiste verhalen, hoewel niemand ze serieus neemt omdat verhaal te mooi is en dus een legende geacht wordt te zijn. Maar een van de mooiste verhalen is natuurlijk dat Jozef van Arimathea niet alleen naar Ephraim, dus naar Engeland, gegaan is. Maar dat hij bij die gelegenheid zelfs een deel van de huisraad heeft meegenomen. Namelijk de beroemde avondmaalsbeker die hij daar verstopt zou hebben in Engeland. En letterlijk klopt het verhaal natuurlijk heel goed. Want als deze zaal zijn zaal was, dan was het bestek, het eetgerei, dus inderdaad ook van hem, en was het dus gewoon zijn eigen beker die hij meenam. En daarmee is het verhaal nog niet af, want de volgende fase is deze. Dat zou dan niet de eerste keer zijn dat de beker van Jozef ergens verstopt wordt. Hebben die ook nog? Kijk, het zijn allemaal geschiedenisjes die historisch van geen belang zijn, waar een uitgebreid verhaal aan vastzit. Het is toch wel opmerkelijk dat we het toch twee keer tegenkomen. Zij het dan slechts één keer in de Bijbel, maar dan denk ik altijd, ja, één keer in de Bijbel, zoek de andere keer, hè. Dat moet toch minstens twee keer altijd. Nou, die vinden we dus. Dus ik haal erop dat letterlijk deze man met die kruik Jozef van Arimathea was. Hij was een rijk man, dus je mag aannemen dat hij bezitting had in Jeruzalem. Dat hoeft niet eens, want dat weten we dat het zo was. Hij had er namelijk een hof. En toen de Heer opstond uit de dood, was hij in die hof. Maar ik zou niet weten waarom hij de uren daarvoor, bij de laatste bijeenkomst met zijn discipelen, ook niet zou geweest zijn in het gebied van, dus op het eigendom van, hè, en de erfenis van Jozef van Arimathea. Waar nog bij komt dat al wat hij die avond besprak met zijn discipelen, gaat daarover. Namelijk over hoe de zegeningen van Jozef terecht zouden komen bij degene aan wie het beloofd was. Maar goed, dat is natuurlijk ook een uitgebreid verhaal. Maar daar heb ik het nou ook niet over. Waar ik het wel over wil hebben, over wat de Bijbel over die zulk een zegt. Maar dat bewaren we even voor na de pauze. In Matthäus 26, vers 18 wordt verwezen naar iemand die wij uit andere bronnen dus kennen als de man met de kruik water. Maar in Matthäus 26, vers 18 heet hij zulk een. Waarmee wij bewondering hebben voor de vertalers. Want wij kennen namelijk uit het Oude Testament ook een zulk een. En dat is toch uit een andere taal. Dus het is toch wel knap dat het dezelfde uitdrukking gekregen heeft. Wij kennen hem namelijk uit Rut. Dat is de eerste keer dat hij voorkomt. Een hoogst mysterieuze figuur. U weet wel, Jozua, Richteren, Rut. En toen kwam Samuel. De geschiedenis van Rut, ik doe me net of het redelijk bekend is. Rut, de Moabitische, was getrouwd met een der zonen van Naomi en Elimelech overigens. En ze waren met de hele familie naar het buitenland verhuisd, naar Moab namelijk. Maar vandaar keerde zij weer terug nadat zowel Naomi als haar schoondochter weduwe waren geworden. En Naomi, die van Israëlitische afkomst was, zei tegen Rut, blijf jij maar hier in Moab, ze was een Moabitische. En toen zei ze, nee, ik ga met u mee, want uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. En zo kwam ze in Israël terecht, als Moabitische. Maar ze waren daar hun bezittingen kwijtgeraakt. Zo was dat. En ze komen dus arme vrouwen, als weduwe komen ze naar het land terug. Toen, u kent dit verhaal, Rut die gaat Aren lezen, weet u wel. Het was nogal literair aangelegd. Maar goed. Ja. Dus zij las Aren op het veld van ene Boas. Dat schijnt een aardige man geweest te zijn. En wat er toen gebeurde, dat mag je niet in het publiek vertellen in evangelische kring. Ja. Nou, laat ik zeggen, ze kwam bij hem over de vloer. Over de dorsvloer. Wat daar allemaal gebeurde in het stro, dat, nou ja, goed, dat horen wij niet te vertellen naar het schijnt. Maar er was iets moois ontloken of zoiets, hè? Goed. En er kwam ook een gesprek tussen die twee. En toen bleek dat deze Boas familie was van, nou niet van Rut, maar wel van Naomi. En Boas zei, ik heb het recht tot lossing. Want dat is een wettige aangelegenheid volgens de Israëlitische wet. Waarbij het hoofd van de familie de functie had van losser. Wij vertalen dat met losser. De term is goel. Maar goel wordt soms vertaald met losser, afhankelijk van de omstandigheden. Soms zelfs wordt het vertaald met bloedbreker, afhankelijk van de omstandigheden. Maar de gedachte is gewoon, het is degene die verantwoordelijk is voor de gang van zaken in de familie. Het hoofd van de familie. Eigenlijk een soort eerstgeborene dus. Goel. Leuk, hè? Goel. Met een 3 en een 30, nu ik erover nadenk, maar vooruit. Over de 30 zullen we het niet meer hebben. Maar hij zegt, ik heb het recht tot lossing. En dat betekent in de praktijk dat de man het recht had, niet de plicht moet ik u zeggen, maar het recht had om verloren gegaan bezittingen van de familie terug te kopen. Dat betekent dus ook dat hij gewoon naar de tegenwoordige eigenaar kon zeggen en kon gaan en zeggen, ik moet dat land of wat het maar was terug hebben. En dan wordt de prijs bepaald. Dat is heel gemakkelijk, want het onroerend goed ging sowieso officieel volgens de wet elke 50 jaar terug naar de oorspronkelijke bezitter, dan wel zijn erfgenamen. Dat wil zeggen, de prijs van een stuk land is dus gewoon uit te rekenen dan, volgens het recht. Namelijk, de vraag was, hoeveel jaar zouden er nog moeten passeren vanaf de verkoop tot aan het jubeljaar? Bijvoorbeeld nog maar 10 jaren. Wel, als er inmiddels nog maar 8 jaren te gaan waren, gaat er dus 20% van de oorspronkelijke koopprijs af. En die voor die prijs mag de losser terugkopen. Reken dat thuis maar eens na op een
Of neem een week vakantie, dat kan ook. Nou goed, maar zoiets. Dat wil zeggen, die prijs kan gewoon volgens de schaal bepaald worden. Dat is makkelijk genoeg. Maar de losser had het recht om dat te doen. Daar gaat het om. Bovendien had hij het recht en vermoedelijk ook de plicht, maar dat is niet altijd helemaal duidelijk, tot op zekere hoogte de plicht, om nageslacht te verwekken voor iemand die overleden was zonder kinderen, zonder erfgenaam. In dat geval spreekt men van het zogeheten zwagerhuwelijk. Zijn man is overleden zonder kinderen, zou zijn broer voor hem nageslacht moeten verwekken bij de weduwe. Dat is het verhaal. Maar het is onderdeel van lossing, want de gedachte bij lossing is dat een erfenis veiliggesteld wordt, maar ook dat een erfgenaam veiliggesteld wordt. Hij zorgt dus voor erfgenaam en voor erfenis. Dat heb je toch? En lossing, ja, dat betekent kost geld, want lossing is heel de Bijbel door altijd loskoping. Vandaar altijd de losprijs. Een prijs ter betaling van lossing. We hebben het straks gezien, er worden 30 zilverlingen betaald voor een dienstknecht en 30 zilverlingen voor een vrouw. Losprijs. Zo is dat. Met andere woorden, de losser heeft het recht om dat te doen. Hij moet echter ook kapitaalkrachtig genoeg zijn en in omstandigheden verkeren om dat te doen. Hij kan het namelijk niet altijd. Het zal duidelijk zijn dat de losser in de wet gewoon een type is van Christus, die als hoofd van de menselijke familie zorgt voor een erfgenaam en ook voor de erfenis. En daartoe zijn wij verlost geworden door onze losser. De Goel die de prijs betaald heeft enzovoorts. Nou goed. Maar Boaz zegt dan tegen Rut, ik ben eigenlijk de losser, ik heb recht tot lossing. En dat zal ik ook doen. Hij zegt maar, er is één probleem, vers 12 van hoofdstuk 3 van Rut. Nu dan, wel is waar dat ik een losser ben, ik ben wel is waar losser. Wel is waar dat ik een losser ben, maar er is nog een losser nader dan ik. Dat wil zeggen, een ander met hogere rechten. En voordat Boaz tot lossing kan overgaan, zou hij dat eerst moeten voorleggen aan degene die hogere rechten heeft dan hij. Als die hogere losser dat niet wil of niet kan, dan pas heeft Boaz het recht om te lossen. Zo zit het eigenlijk. Nou goed, hij zegt maar dat zal ik morgen regelen. Nou goed. Dan komen we in hoofdstuk 4. En daar staat, en Boaz ging op in de poort en zette zich al daar. En de poort is de plaats van waar het recht gesproken wordt. Plaats van heerschappij enzovoort. Dus hij gaat naar de poort. En ziet, de losser van welke Boaz gesproken had, ging voorbij. En als ik het lees, denk ik altijd dat er dan een blind aan de kant van de weg zat. En die riep, Jezus, gij zoon David, stond ferm je over mij. Maar goed, hè? Of heb u dat niet, een soort kortsluitingen? Wie gaat er voorbij? Jezus. En dan wordt hij geroepen. En hier gaat de losser voorbij en hij wordt geroepen. Door Boaz in dit geval. Ik kom er zo op terug. En die zegt, wijk herwaarts, dat wil zeggen wijk hierwaarts, hierheen. Kom hier. Zet u hier, ga hier eens zitten. Gij zulk een. En dat is de enige naam die we kunnen bedenken voor deze losser, want hij blijft een mysterieuze figuur zonder naam. Gij zulk een. En hier komt dus de uitdrukking vandaan. En hij week derwaarts en zette zich. Hij ging zitten en nam 10 mannen van de oudsten der stad, waarom het er 10 zijn, daar ga ik nou niet op in, hè? Maar het ligt zeer voor de hand natuurlijk. Er zijn 10 mannen van de oud, 10 eerstgeborenen, 10 eerstelingen, 10 oudsten zijn erbij. En zeiden, zet u hier, en zij zetten zich, en toen zei hij tot die losser, het stuk land dat van onze broeder Elimelech was, en dan weten we iets meer, want de man die het zegt is Boaz, en hij spreekt tot deze losser, en hij heeft het over onze broeder Elimelech. Dus dan weet je meteen hoe het was, Elimelech was de man van Naomi, Boaz was kennelijk een jongere broer van deze Elimelech, die inmiddels was overleden. Maar deze zulkeen was weer een oudere broer van Boaz. Daarom had hij oudere rechten. Zodat we 3 broers op rij krijgen. Elimelech, zulkeen en Boaz. Maar goed, Elimelech speelt geen rol in het verhaal. Deze 2 echter wel. zulk een en Boas. En zulk een is ouder en komt dus eerder dan Boas. Dat heb je toch, hè? Nou goed. En daar staat er, het land dat van onze broeder Elimelech was, heeft Naomi, die uit haar Moabietenland wedergekomen is, verkocht. Uit armoe. En ik heb gezegd, ik zal het voor uw oor openbaren, zeggende, aanvaard het in tegenwoordigheid der inwoners en in tegenwoordigheid der oudste mijn volks. Zo gij het zult lossen, los het. En zo men het ook niet zal lossen, verklaar het mij dat ik het weet. Want er is niemand behalve gij die het lossen en ik na u. Er zijn maar twee lossers dus. En deze man, zulk een, heeft dan hogere rechten. En die zulk een zegt dan, toen zeide hij weer geen namen, hij zei, ik zal het lossen. En Boas zeide, ten dagen als gij het land aanvaardt van de hand van Naomi, zult gij het ook aanvaarden van Rut, de Moabitische, de huisvrouw des verstorvenen, om de naam des verstorvenen te verwekken over zijn erfdeel. Dat wil zeggen, het is leuk dat dat stuk land weer terug in de familie komt, maar er is niettemin geen erfgenaam voor, dus je zal met Rut moeten trouwen om een erfgenaam te verwekken. En toen zei hij, toen zeide die losser, let op hoe nauwkeurig de naam vermeden wordt. Toen zeide die losser, ik zal het voor mij niet kunnen lossen, opdat ik mijn erfdeel niet misschien verderven. En hij zegt dus tegen Boas, los gij mijn lossing voor u, want ik zal niet kunnen lossen. Met andere woorden, dat stuk grond ging nog wel, maar trouwen met Rut kon hij niet vanwege een erfdeel dat hij al had. Wat het maar wezen mag. En vermoedelijk, ik denk dat hij al getrouwd was. En een erfgenaam had of zoiets. En daardoor niet meer in staat was om met Rut te trouwen, daar een erfgenaam te verwekken. Hoe het precies zit, weet ik niet, maar dit moet voldoende zijn. Hij zegt dus, ja, ik zal lossen. En daarna zegt hij, Rut, nee, doe jij het maar. Ik kan dit niet doen. Nou, wat dat, daar wordt een schoen verwisseld, maar daar zullen we het helemaal maar niet over hebben. De een gaat in de schoen van de ander staan, is trouwens niet zo moeilijk, wat het betekent. Maar het hele punt is dit. Rut is een type van Israël. Ik weet dat het probleem is dat als men een vrouw tegenkomt in de Bijbel, en ze wordt nog de bruid ook, dan denkt men dat het een beeld is van de gemeente. En als men dat denkt, dan kan men de rest van het verhaal dus niet meer verklaren. Dat is namelijk niet zo. De gemeente wordt hooguit beschreven als vrouw van Christus, maar nooit als de bruid. En is dat ook nooit geweest. Ik zeg altijd, de gemeente is net zo min de bruid. En is dat ook nooit geweest, zal dat ook nooit zijn. Net zo min als Eva ooit de bruid van Adam was. Dat was ze nooit. Ze werd namelijk uit Adam genomen. Ze was dus vlees van zijn vlees en been van zijn been. En dus never de bruid. Nou, dat is de gemeente. Daar is ook een beeld van. En als je dus in de Bijbel een bruid tegenkomt, is het nooit een beeld van de gemeente, maar altijd een beeld van Israël. Rut de Moabitische. Rut komt uit het buitenland, krijgt deel aan burgerschap Israëls en krijgt daar een erfenis en een bruidegom. Dat is het idee. Dus ze komt uit Moab, dat is niks bijzonders. Het is de uitbeelding van de bekering van Israël in het algemeen en van het Joodse volk in het bijzonder in de toekomst. Het komt naar het beloofde land, maar wel degelijk uit Moab. Want de route van Petra naar Jeruzalem loopt nou eenmaal via Moab. Nou goed. Ja, dat zijn details die, nou goed, laat maar even zitten. Gaat via Moab, in elk geval. En Boas, met wie zij trouwt, dat is makkelijk genoeg. Bo is de komende en As is de bok of de sterke. Want dat laatste is eigenlijk de betekenis. Dat wil zeggen, Boas is de komende sterke. En wie die komende sterke is, trouwens, nou, we hadden het over de sterren. Er staat aan de sterren ook Boötes. Boötes, maar je herkent meteen Boats, want het moet met TS uitgesproken worden, Boats eigenlijk, Boats. Boötes in het Grieks, staat ook aan de sterrenhemel. De komende sterke. De komende sterke is uiteraard een beeld van degene die komen zal in zijn kracht. En wie dat is, dat hoeft toch niet uitgelegd te worden. U weet wel, dan zal hij komen met grote kracht en heerlijkheid dus. Kortom, Boas is een type van Christus in zijn wederkomst, wanneer hij komt in zijn kracht, wanneer hij komt met grote kracht op de wolken des hemels, Matthäus 24 was dat, om inderdaad zijn koninkrijk op te richten. En dus om Israël te verzamelen en definitief Israël te lossen. Dat is niet moeilijk, hè? Nou goed. Maar dat lukt niet. Maar de vraag is nu, wie is dan die losser met hogere rechten? Wiens naam ons niet bekendgemaakt wordt, hij is hoogst geheimzinnig. Niettemin is hij ook losser, net als die andere. En bovendien, hij heeft al een erfdeel, maar daarvan wordt helemaal niet gezegd wat het is, maar vermoedelijk een vrouw. Want anders begrijp ik niet waarom hij wel het stuk land zou kunnen lossen, maar niet Rut. Hebben we dat ook nog? Nou, wie dat is, is niet zo moeilijk. Dat is net zo goed Christus, de losser. Maar nu als de onzienlijke, de onbekende, als degene die zich verbergt. En zijn erfdeel, ja, hoor eens, dat staat gewoon zwart op wit. In elk geval in de Nieuwtestamentische brieven, Romeinen 8, Efeze 1 enzovoorts. 1 Petrus 5, nou, laat ik er niet verder over nadenken, anders heb ik er nog meer. Dat zijn wij, dat is de gemeente. Het erfdeel des Heren. Toch? En het hele punt is dit, dat Solkeen een beeld is van Christus in zijn tegenwoordige positie. Je mag wat mij betreft ook zeggen, hij is een beeld van de geest. De Heilige Geest, maar dat is hetzelfde. Dat is namelijk Christus in zijn tegenwoordige verborgen positie. De waterman. Degene in wie God in laatste instantie gesproken heeft, u weet wel. God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. Enzovoort, die hij gesteld heeft tot erfgenaam. En wij zijn in ieder geval zijn erfenis. Kortom, dat is geen enkel probleem. Hij is degene die ons in heel de waarheid zal leiden, enzovoort. Trouwens, in dat verband kennen wij, als het goed is, uit de Bijbel de term trooster als aanduiding voor de Messias, vanuit het Oude Testament al. Maar als de Heer spreekt over zijn tegenwoordige positie, zegt hij de andere trooster. Daarna vul ik voor trooster in de losser, verwasser als u wilt, maar het is hetzelfde. En voor andere troosten vul ik dus in andere losser. Maar die andere losser komt eerst, heeft oudere rechten. Want de hemelse positie van Christus is uiteraard hoger en ouder dan zijn aardse positie. Heb je dat? Nou, het hele verhaal is dus gewoon zo dat deze Zulkeen een type is van Christus in zijn tegenwoordige omstandigheden. En hij zal Israël niet lossen, dat kan hij niet, hij heeft al een erfenis, is het idee. En zolang die gemeente hier is, zal Israël niet tot geloof komen, zal Israël niet verlost worden, zal de Heer er ook inderdaad niks aan doen. Dat gebeurt pas als de sterke komt. Dus bij Boas. Dat is de toekomende bedeling. Met andere woorden, die zulk een staat voor het tegenwoordige werk van Christus. Of gewoon, het staat voor Christus. En daar gaat het maar om. Het wordt hier op bijzondere wijze uiteengezet. Nou goed, ik ga er niet verder op in. Wat ik alleen nog zeg, is dat deze hele geschiedenis zich afspeelt in de velden van Bethlehem. Alwaar ook al waar ook, ja natuurlijk waar de Heer Jezus geboren is, maar waar ook Benjamin geboren werd in de tijd en waar Rachel begraven werd enzovoorts. En dat heeft te maken met de geschiedenis van Jozef. Leuk hè? Maar goed, daar ga ik niet op in, op die lijn. De andere is natuurlijk dat daar later de Heer Jezus geboren werd. En het kan trouwens in diezelfde gebied, misschien wel op hetzelfde veld. En als u het mij vraagt, ik denk zelfs dat de Heer Jezus geboren werd op het erfdeel, op het land van zulk een. Staat op slot in het Nieuwe Testament ook niet bij waar het was. Ergens buiten Bethlehem in de velden van Efrata. Dat op verband met Efraïm. Efrata, Efraïm. Het is eigenlijk dezelfde naam, maar vooruit. Maar buiten Bethlehem, ergens. En ik denk dat het nog steeds gaat om hetzelfde stuk land waar in de tijd Benjamin geboren werd, waar Rachel stierf en begraven werd enzovoorts. En wat later deze geschiedenis zich afspeelt van Rut en Boas enzovoorts. En later blijkt Bethlehem de stad Davids te zijn. Dat kan niet missen, want in de laatste verse van dit boek, dat is maar een paar versen verder, aan het eind namelijk, staat in vers 21, Salmon gewoon Boas. Salmon was dus de vader van Boas. En dan Boas gewoon Obed, die dus geboren werd uit Boas en Rut. En Obed gewoon Izzi en Izzi gewoon David. Met andere woorden, Boas was de overgrootvader van David. En Rut was dus de overgrootmoeder van David. En zulk een, hebben we die nog, was de broer van de overgrootvader van David. Uit een andere tak van de familie, maar zelf een oudere lijn. Hij was dus de oud-oom. Nou ja, een oud-oud-oom, kan mij het schelen hoeveel oudjes ertussen zitten. Nou. Maar hij was dus de oud-oom van David. En van David gaat de lijn door naar de Heer Jezus. En wie was de oud-oom van de Heer Jezus? Kun je zeggen, dat weten we niet. Maar dat is natuurlijk onzin. Ik kom daar van de hele andere kant binnen. Ik hoop dat u dat merkt. Weten wij uit de geschiedenis iets over een oud-oom van de zoon van David? En het antwoord is ja, dat was Jozef van Arimathea en ze zijn weer rond. En daarom denk ik dat zulk een letterlijk in Matthäus 26 Jozef van Arimathea was. En wat de overdrachtelijke betekenis aangaat, ja, het kan niet missen, ze staan voor hetzelfde natuurlijk. Hebben we die nog? Nou goed, daarna moet ik nog twee schriftplaatsen noemen. Als het me lukt, in de haast. Namelijk, zulk een komt nog een keer voor, zelfs twee keer. Maar komt hierna voor, een paar bladzijden verder eigenlijk maar. Namelijk in 1 Samuel 21. Als ik het goed heb. 1 Samuel 21, dan zijn we inderdaad 3-4 generaties verder. Namelijk zijn we terecht bij David. En u weet wat met David was. Hij werd tot koning gezalfd achter de schapen vandaan. Maar van zijn koningschap kwam, toen was hij 17 jaar geloof ik. Als ik me goed herinner. Maar er kwam voorlopig nog niks van terecht, want Saul was nog koning. Dat is al voldoende om alle belletjes te laten rinkelen, denk ik, maar vooruit. De gedachte is deze, ik vertel het dus nou heel snel, hè. De gedachte is deze, niet dat Saul een type is van de antichrist, dat heeft men ervan gemaakt, maar dat berust op een misverstand. Men zit er niet zo ver naast, overigens. Saul staat namelijk gewoon voor de wet. En de heerschappij van Saul staat voor de heerschappij van de wet. Dat klopt precies, want Saul werd aan de ene kant van Gods wegen gekozen en aan het volk gegeven. Aan de andere kant werd het door het volk ook omgevraagd. Het was zelfs andersom, geloof ik. Nou ja, wat er precies het eerste gebeurde, weet ik niet. Maar in ieder geval, het volk begeerde een koning en God wees een koning aan en er werd over geloot en door het lot. Het lot deze bediening lazen we toch dus straks. Nou goed, in verband met Judas. Het lot bepaalde dat Saul koning werd over Israël, maar hij is een beeld van de wet. Aan de ene kant door God gegeven, aan de andere kant door het volk gewild. Dat hadden ze beter niet kunnen doen, hè?
Is het niet beeld van Jezus in de eerste
komst? Dat hangt er rechtstreeks mee samen, maar dat is het niet. Het is een beeld van de heerschappij van de wet. Het loopt uiteindelijk, en daar vinden we wel degelijk de connectie. Het loopt uiteindelijk, je kunt niet zeggen het is een beeld van de Heer in zijn eerste komst. Want toen de Heer in zijn eerste komst kwam, kwam hij niet om de wet te brengen. Dus daar loop je al mis. Hij kwam, toen de Heer kwam, kwam hij om degene die onder de wet waren te verlossen. En daar vind je dus wel verwantschap. Want het moet duidelijk zijn dat de heerschappij van Saul begon redelijk goed, zal ik maar zeggen, maar daarna ging het fout. Er voer een boze geest in hem, u weet het. Hij probeerde David, de door God verkoren
erfgenaam, een opvolger, inderdaad te doden enzovoorts. En u weet hoe het met Saul zelf afliep. Op slot bleek dat van zijn heerschappij en van zijn koningschap helemaal niks meer terecht kon komen. En hij zette dus zijn zwaard recht op in de grond, staat er gedetailleerd bij, en hij wierp zich daarop en zo stierf hij. En het moet duidelijk zijn dat dat wel degelijk de uitbeelding is van de dood van de Heer Jezus ook. Die door zijn dood een einde maakt aan de heerschappij van de wet. En het zwaard rechtop gezet in de grond, dat detail is natuurlijk toch een verwijzing naar het kruis dat opgericht werd enzovoorts. Dat heb u toch hopelijk hè, zo bij elkaar. Niettemin, Saul was de grote vijand van David. Want Saul staat voor de wet en daarmee het oude verbond. En David staat voor het nieuwe verbond. Zo zit het ongeveer. En terwijl Saul nog regeert, is al lang bepaald wie zijn opvolger zou zijn. Maar Saul probeert het tegen te houden, probeert David te doden. Het is hetzelfde als wat Judas deed en wat het Sanhedrin deed en wat Caiaphas zei dat men doen zou. Namelijk zich ontdoen van degene die als hij zijn gang kon gaan de macht over zou nemen. Dat heb je toch nog hè, tot zover. Daarna heb ik het nog eens nagevraagd aan Saul. Maar die luisterde niet omdat hij al snel Paul genoemd werd. Ik heb het over de andere Saulus. Saulus, in het Nieuwe Testament. Die Saulus, dat is de enige andere Saul geloof ik die we in de Bijbel tegenkomen. Die Saulus stond ook voor de wet. En voor vervolging van het christendom. Namens de Joodse hoge priester, met papieren op zak van de Joodse hoge priester enzovoorts. En toen de Heer zich mee bemoeide, zei hij tot Saul: Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Wat vervolgt gij mij? Het is bijna hetzelfde als wat David zei tot Saul. Ja, lees de geschiedenis maar na. Het is echt hetzelfde verhaal. Kortom, Saul is een beeld van het oude verbond, de wet en daarmee de vijandschap ook tegen Christus. En David is uiteraard een type van Christus. Nou goed, David nu moest vluchten. Dat staat in het voorgaande hoofdstuk 1 Samuel 20. David moest vluchten voor Saul. En David vluchtte dus buiten de legerplaats, waar tot hem verzamelde alle man die benauwd was, alle man die schuldeiser had en alle man wiens ziel bitterlijk bedroefd was. Dat is 22 vers 2 inmiddels. Kortom, er waren nogal wat mensen die tot hem uitgingen buiten de legerplaats, zijn smaadheid dragende. Maar dat was Hebreeën 13, dat ik nu citeren. Hebben jullie dat nog? Zie je de vergelijking? Nou goed, als dus David moet vluchten voor Saul, komt dat overeen met de tegenwoordige positie van Christus. Die door de Joden verworpen werd, gebracht is buiten de legerplaatsen, zo is tot onze dagen nog steeds. En wat er daarna gebeurt, is dat David terechtkomt in Nob, daar ga ik niet op in. Dat is 21 vers 1 van 1 Samuel. Hij komt daar bij de priester Achimelech, dat is wat we mochten verwachten. Want als het een beeld is van hoe het nieuwe verbond aanbreekt, dan moeten koningschap en priesterschap inderdaad bij elkaar komen. En wat we het eerste zien, is de ontmoeting tussen de koning, althans de verworpen koning, maar goed, tussen de koning en de priester. En voor alle duidelijkheid, de man heet Achimelech en dat betekent mijn broer is koning. Zodat je zelfs al in zijn naam de combinatie ziet van koningschap en priesterschap. Maar het verwijst naar het koning en priesterschap, naar de ordening van Melchizedek uiteraard. Hè? Nou, wat we dan lezen is, David komt tot deze priester en de priester zegt tot hem: waarom zijt gij alleen? Waarom is er geen man met u? En dan staat er, David zei tot de priester Achimelech: de koning heeft mij een zaak bevolen en zeide tot mij, en u en ik weten dat David hier nu staat te liegen. Want hij was gewoon voor de koning op de vlucht. En dat wil je gewoon niet tegen Achimelech zeggen, want dan zou hij hem misschien niet helpen. Dat is de geschiedenis. En bovendien, dat is de wet die je dan gaat toepassen. Hij staat hier te liegen, dus nou goed. Dus doen we het anders, nemen we het profetisch. De woorden zijn ook profetisch, dan kloppen ze namelijk. Hij zegt namelijk, de koning, dat is de wet. Saul. De koning heeft mij een zaak bevolen en zei tot mij: laat niemand iets van de zaak weten. Dan gaat het om wat verborgen was in de wet en daarmee in het Oude Testament. Toch?
over de dingen die in voorgaande eeuwen verborgen waren. Toch? Nou, en laat niemand iets van de zaak weten. Kortom, hij is volgens zeggen op geheime missie. Vanwege een geheimenis, een verborgenheid dus. Onder welke ik u gezonden heb en die ik u geboden heb. Goed, daar is hij dus op een geheime missie, zegt hij tot Achimelech. Maar die had gevraagd, waarom is er geen man met u? En dan zegt David, de jongelingen, in de zin van de jongeren. En u en ik weten dat dat hetzelfde is als de discipelen. De volgelingen. De jong, dat weet u toch? Ik geloof dat het dikwijls gezegd wordt, de jongeren. Ze waren niet jonger dan de Heer, maar ze worden zo genoemd in de zin van dat ze aan hem ondergeschikt waren. En daarom worden nog steeds ondergeschikt een boy genoemd, of garçon, of hoe het maar heten mag. Toch? Het staat gewoon voor personeel, gewoon volgelingen. Waar zijn ze? En David zegt, nou, de jongelingen heb ik de plaats van zulk een te kennen gegeven. In gewoon Nederlands. Dat betekent dat David tot zijn jongelingen gezegd zou hebben waarheen ze moeten vluchten. Hij heeft hen uitgeduid waar ze naartoe moesten. En daar zijn ze nu. En raad eens wat? Waar zijn ze nu, die jongelingen? In de opperzaal. Want dat was de plaats van zulk een. Volgens Matthäus 26. Hebben jullie ook nog? De plaats van zulk een. Historisch nog een keer. Zulk een. Ja, dat is de oud-oom van David. Die een erfdeel had, een erfenis, waar hij zuinig op was. En zo'n erfdeel of erfenis bestaat per definitie uit onroerend goed. Dus een stuk grond op zijn minst. En als David zegt, ik heb ze de plaats van zulk een te kennen gegeven, wil zeggen dat die jongelingen, zijn volgelingen, zich bevinden in dat erfdeel van zulk een uit de geschiedenis van Rut. Heb je dat nog? Nou, wat het voorstelt is makkelijk genoeg. Die jongelingen, degene die David volgen, dat is gewoon een beeld van de gemeente. En terwijl het Joodse volk vasthoudt aan de wet en vasthoudt aan de regering van Saul, want zo is het in de praktijk natuurlijk, kiezen wij voor de door God verkoren koning enzovoort. Maar het gevolg is dat we inderdaad ergens ons verschuilen moeten, verborgen zijn of hoe het maar heten mag. Enzovoort. En wel in de positie van deze zulk een. Wat ik nog niet gezegd heb, is dat zulk een in het Hebreeuws ook bestaat uit twee woorden, namelijk ploni. Almoni. En ploni wordt letterlijk vertaald met mijn scheiding. Of mijn gescheiden zijn. Mijn scheiding. Zo van, ik ben er niet. En de ander, en almoni betekent... Hè? Ja, dat ploni, almoni, animitatie. Ja, het rijmt aardig gewoon. Nou goed. Ploni, mijn scheiding. En almoni betekent mijn zwijgen. Of mijn doofheid, want wij hebben daar niet één woord voor. Maar het Hebreeuws wel. De gedachte is aan doofstom zijn. Niet willen luisteren en ook niet willen spreken. Dat wil zeggen, geen communicatie. Zie? Dus wat het uitdrukt lijkt me duidelijk genoeg. Het is de uitbeelding van de positie van Christus in onze tegenwoordige bedeling. Die zich gescheiden heeft van de wereld. Die teruggegaan is naar waar hij tevoren was. Enzovoorts. Die het Joodse volk ook inderdaad verworpen heeft. Althans in onze dagen, daar gaat het maar om. En die voor hen en voor de wereld doof is en ook niet tot de wereld spreekt. Hij hoort niet. Hij spreekt ook niet. Dat is de situatie in onze dagen. En dat is wat het ploni almoni uitdrukt. In de samenhang van de geschiedenis drukt het natuurlijk uit. Het is iemand die wij niet met name willen noemen. Iemand met wie wij niet te maken hebben. En dus de onbekende. Zus en zo. Mr. X zeg ik ook wel eens. X moet je dan zeggen trouwens. Mr. X. Komt trouwens aardig overeen met mijn scheiding, denk ik altijd, maar vooruit. Mr. X. De onbekende. En. Meneer zus en zo. Of hoe noem je zo iemand, hè? Meneer Dinges. Die niet wist wat swing is. Ja, dat is cultuur, jongens. Dit. Maar goed. Ja, dat is een hele oude, ja.
Ja, dat is nog uit de tijd van Kees Kranenburg senior zelfs. Dus dat is lang geleden. Maar goed. Maar inderdaad, een verborgen zaak. Dus daar gaat het maar om. En zeg dus, ik heb de jongelingen de plaats van zulk een te kennen gegeven. De plaats van zulk een is een plaats in de plaats van Rut en haar erfenis. En via Matteüs 26, het is de opperzaal. Maar dat blijft de plaats waar de gemeente zich bevindt, uiteraard. Daarna hebben we trouwens, want ik ga er nou niet verder op in, hè, op die hele geschiedenis hier. We hebben daarna nog een keer zulk een. Maar hier is ongetwijfeld letterlijk een stuk land van de familie van David. Genoemd naar zijn oudoom dus, hè. Nou goed. Maar daarna komen wij nog terecht in 2 Koningen 6. Dan hebben we alle schriftplaatsen in dit verband gehad. 2 Koningen 6 is dat. Dat is een ingewikkeld verhaal. Want daar staat in vers 8. De koning van Syrië voerde krijg tegen Israël. En beraadslaagde zich met zijn knechten, zeggende: mijn legering zal zijn in de plaats van zulk een. Ze zouden optrekken naar de plaats van zulk een. Dat is de plaats waar die jongelingen van David waren. En daarna staat er: maar de man Gods zond henen, dat was Elisa. De man Gods zond henen tot de koning van Israël, zeggende: wacht u dat gij door die plaats niet trekt, want de Syriërs zijn daarheen afgekomen. De Syriërs legerden zich daar. En tot Israël wordt gezegd: daar moet je dus niet wezen. En tot de koning van Israël wordt gezegd: niet naar de plaats van zulkeen, want daar zijn die Syrische legers enzovoorts. Wat er daarna gebeurt is best wel interessant, maar het is een ingewikkeld verhaal. Ik heb er ooit een keer uitgebreid over gesproken, maar dat doen we nou niet. Waar het op neerkomt is dat die Syriërs gevangen genomen worden. Dat wil zeggen, ze worden verblind door het grote licht van het nieuwe verbond, want dat is wat het uitbeeldt. En daardoor, door hun blindheid, worden ze gevangen geleid naar de hoofdstad van het tienstammenrijk feitelijk, naar Samaria. Dus het heeft wel degelijk met 10 stammen te maken. En dat is maar het enige wat ik er eigenlijk nog van zeggen wilde. De stuk grond, de erfenis van zulkeen, speelt dus wel degelijk nog 2 keer een rol in de geschiedenis. Een tamelijk geheime, zal ik maar zeggen. Maar zo hoort het nou eenmaal. Want hoe je dat ook keert of wendt, die plaats van zulkeen in de Bijbelse geschiedenis is de uitdrukking van de plaats, namelijk de positie die de gemeente later zou innemen. En dus komen we die positie of die plaats tegen in Matteüs 26 dan in elk geval. De plaats van zulkeen blijkt daar te zijn een plek in Jeruzalem. Dat hoeft niet noodzakelijk te zijn, het kan overal wezen wat mij betreft. Maar hier is het een plaats in Jeruzalem en in het bijzonder, het is een huis in Jeruzalem met deze opperzaal. En ik weet niet hoe u dat hebt, maar als ik een uitbeelding zie van het laatste avondmaal, gewoonlijk uitgebeeld door Michelangelo, hetgeen toch een merkwaardige naam is in dat verband. Want Michelangelo betekent gewoon de engel Michael. En laat nou juist Michael en zijn engelen uitbeelding zijn van Christus en de gemeente. En de man heet Michelangelo, en wat beeldt hij uit? Ik bedoel, wat schildert hij? Wat beeldt hij uit? Christus en de gemeente. Want natuurlijk, wij zien de Heer Jezus in het midden zitten en daaromheen zijn discipelen, links en rechts. Maar als u mij vraagt, als ik het zie, dan denk ik niet aan de 12 discipelen, denk ik zelfs niet wie is nou wie. Dan denk ik, dit is een uitbeelding van wat de gemeente is. Verzameld in de opperzaal op een hogere positie, met de deuren afgesloten, zal ik maar zeggen, om de vrezen der Joden, want dat staat ook nog ergens. En het is de basis van de gemeente. Dat is wat het is, namelijk ook echt. Want als we later in Handelingen, dat is dan een dag of 50 later, zal ik maar zeggen, als we later in Handelingen 1 zijn, dan zijn de discipelen, Handelingen 2 moet ik dan zeggen, zijn de discipelen bijeen op de Pinksterdag, maar als u het mij vraagt, in diezelfde opperzaal. Nog steeds. En het blijkt dus de plaats te zijn van waaruit inderdaad het evangelie verkondigd zal worden, inderdaad aan de heidenen, van waaruit het naar de heidenen zou gaan. Als men daarnaast het verhaal vertelt dat ene Jozef van Arimathea, eigenaar van de opperzaal, de beker die in die opperzaal gebruikt werd, rechtstreeks gebracht heeft naar Ephraim in Brittannië, dan zeg ik, dat had ik zelf kunnen bedenken. Toch, of niet? Dat heb ik gelukkig niet gedaan, dus vooruit maar. Maar het sluit natuurlijk allemaal wel degelijk. En waar het dus in dit hoofdstuk Matthäus 26 om gaat, is dat wij aan de ene kant vinden Judas, de uitbeelding van het Joodse volk in ongeloof, degene die dan ook aan zijn eind komt om zo te zeggen, maar aan de andere kant vinden we zulk een, de man heet Jozef, want daar komt het op neer, en hij staat inderdaad voor het andere deel van Israël, maar dat blijft verborgen. En zo is het in onze dagen, Joden terzijde gesteld en in ongeloof enzovoort. Maar aan de andere kant, de zaligheid gegaan naar Ephraim en via Ephraim naar de heidenen. En dat is wat hier om beurten steeds wordt uitgedrukt. Want het volgende gedeelte is weer Judas enzovoort. En dan weer het heilige avondmaal. En zo komt het verhaal steeds terug. Goed, maar daar moeten we het bij laten, tenzij iemand van u nog een dringende vraag heeft. Dan zullen wij de Heer danken. Trouwe hemelse Vader, we zeggen u dank dat wij ook vanavond uw woord mochten openen. En inderdaad daardoor bepaald mogen worden bij tegenwoordige waarheid. We danken u dat we mogen zien hoe al deze gebeurtenissen uit een ver verleden ons spreken over het werk wat u in onze dagen doet. En we danken u dat we daardoor gebouwd mogen worden in het geloof. Versterkt mogen worden in ons geloof in wat u ons geleerd hebt. We danken u dat we mogen zien hoe u in afwachting van de bekering en terugverzameling en lossing van Israël, hoe u zich nu een volk verzamelt uit de heidenen. En hoe de beloften eens aan Jozef en Ephraim gedaan vervuld worden in de tegenwoordige gemeente van eerstgeborenen die in de hemel is opgeschreven. We danken u in het bijzonder dat wij mogen aanzitten aan uw tafel en door u gevoed mogen worden met brood en wijn, met het leven van het nieuwe verbond. We danken u in het bijzonder, Vader, dat u ons getrokken hebt uit de duisternis van de tegenwoordige wereld en verlost hebt, ook van de wet, en dat u ons geplaatst hebt onder de heerschappij van uw genade. We mogen naderen tot uw troon der genade en vandaar hulp mogen ontvangen te bekwamer tijd en in het bijzonder genade en barmhartigheid. We danken u dan dat we ook deze avond deze dingen opnieuw onder ogen mochten krijgen en onze blik daarmee mogen richten op onze heiland zelf, die wij nooit gezien hebben, maar die wij nochtans lief hebben. Dat we mogen weten dat ook onze levens bij u verborgen zijn in Christus. En ook mogen weten dat wanneer Christus zal geopenbaard worden, die ons leven is, wij met hem geopenbaard zullen worden in heerlijkheid. Wij danken u voor deze avond, Vader, en we bidden u, wees u ons nabij. Met uw genade en met uw geest, in de dagen die voor ons liggen, bevestigt u uw woord aan ons hart. Plant het erin, opdat onze zielen daardoor zouden zalig gemaakt worden. Wees u zo ons nabij, om Christus wil. Amen.